Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Nou, en sterker nog, mijn vader was die wedstrijd ook aanwezig en die zei: Hugo, doe het niet.
En toch ben je gegaan.
En toch ben ik gegaan.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder from the hot dogs and the beer.
Ja, de eerste podcast vanuit Gras. We zijn er helemaal bij. Met uiteraard de directie, Hugo Borst, Henk Spaan, Matthijs van Nieuwkerk, dat ben ik zelf. Frank van der Lende is onze gast. We hebben een luxe probleem, dat wil zeggen, Frank is een presentator, Hugo is op zijn tijd presentator, Henk is zeker presentator geweest en ik ben ook weer presentator.
Jij ook, ja.
Ja, dus we moeten eigenlijk met elkaar uitmaken wie leidend is. Zullen we de gast leidend maken?
Nee.
Frank?
Nee. Ik vind dat niemand leidend moet zijn.
Of misschien de oudste, toch?
Okay. Heb jij gevoetbald?
Zeker. Vooral gekiept. Ik voetbal nog steeds op veldjes in en om Amsterdam. Maar dan is het gewoon lekker 4-4. Maar de C1 was mijn allerbeste seizoen.
Welke club?
Legmeervogels in Uithoorn. We speelden in de hoofdklasse. Ja, ik ga meteen even opscheppen. Nee, met jullie wel nemen. We speelden in de hoofdklasse. We hadden Mohamed Boussata als trainer. De broer van Dries Boussata. En die zei altijd, hou het simpel. Want ja, we waren een amateurclub en we wilden allemaal liedmanen zijn. Die zei, nee, hou het simpel. Laat de bal het werk doen. En ik stond op doel. En ik was toen nog geen 2 meter 2, maar al wel lang voor mijn leeftijd. En ik viste ze er allemaal uit. Ik had wel 1-2 blunders in de helft van het seizoen. Dus ging altijd wel even eentje over me heen of stond ik even te slapen. Maar ik kon ook punten pakken voor de club. En uiteindelijk werden we kampioen van de hoofdklasse. Tegen AFC, tegen Argon, tegen Turkiumspoor. Mochten oefenwedstrijden spelen tegen Ajax. Wel dan, wij als C1, zij als D1. Ja, ja. En dan ging er alsnog 10-0 vanaf. Maar dat was wel echt mijn glorie seizoen bij de Legmeervogels.
Maar die loopbaan, zijn daar beelden van?
Nou, mijn
stel dat we dit vertalen naar een televisieformat. Hebben we al gedaan trouwens. Toch, Henk? He? Hartgras TV heeft bestaan.
Ja, heeft zeker bestaan.
Maar
ja.
Zijn er beelden van?
Mijn opa stond altijd bij mij achter het doel. Soms werd hij weggestuurd als het een te spannende wedstrijd was. Maar die nam ook wel zijn camera mee. Dus er zijn ergens wel beelden van een kleine, relatief kleine Frank.
Dat is wel rijkdom, want ik kijk even naar jullie. Van ons bestaan geen bewegende beelden, toch, als voetballer?
Foto's. Ik heb een elftal foto waar ik op sta samen met Ab Osterhaus.
Zo.
Voor de club Aristos.
En dat is welk jaartal?
Die elftal foto, die is van in de jaren 50.
En wat was hij voor voetballer?
Appie, fanatiek.
Ja?
Ja.
Zie je nog iets terug in zijn vele optredens?
Nee. Nee. Nu is hij beheerst fanaticus. Toen was hij niet beheerst fanaticus.
Maar bij voetbal langs de lijn, de allerergste is Frans Wijs. Dat is de vader van Geza Wijs. Dat is de cineast.
Ja.
Daar sta ik ook wel eens mee langs de lijn. Daar stond ik wel eens mee langs de lijn. Omdat onze zonen dus in hetzelfde team voetballen. Dit was Zwift overigens. Daar ben ik op een gegeven moment gewoon niet meer naartoe gegaan. Vanwege Frans Wijs.
Heb je het wel een keer tegen hem gezegd?
Ja. Het werd hem door iedereen gezegd. Zeker door Geza. Pap, hou je kop dicht. Je weet hoe groot Frans Wijs is?
1,60.
Ja, precies.
Max.
Ja, dat deed hij niet. Dit over wat voetballen losmaakt bij hele intelligente kunstenaars, politici.
Nou, dan hebben we de link snel gelegd naar Hugo. Hugo, wat voor voetballer was jij dan?
Iemand die zich permanent misdroeg. Nee, dat moet ik zeggen. Nee, dat was om de 2 wedstrijden ging het mis. En mijn vader is mij altijd blijven bezoeken. Dat was een heel dierbaar moment. Elke keer weer als hij kwam. Ik speelde in het eerste elftal van een club die uitkwam nog onder de 4e klasse. Dat heette in Rotterdam de Onderbond. En mijn hoogtepunt, mag ik dat even benoemen?
Heel graag.
Dat is het kampioenschap in de allerlaagste klasse. Dat zal rond 1989 zijn geweest. En toen promoveerden wij dus van de tweede klasse onderbond naar de eerste klasse onderbond. En serieus, ik was heel erg gelukkig in die dagen. Wat kan voetbal je gelukkig maken? En op welk niveau dan ook.
En wat was jouw aandeel in dat kampioenschap? Waar stond je?
Ik was aanvoerder. Ik was multi-inzetbaar rechtshalf, midhalf, laatste man, rechtsback.
Maar wij hebben wel eens zaal gevoetbald met elkaar.
Zeg het maar, Matthijs.
Weet je dat nog?
Nee, je mag het allemaal zeggen.
Maar dat ben ik ook geschrokken van je.
Leo was er ook bij, hè?
Leo was erbij, Wilfried was erbij. Volgens mij is Simon Cooper er ook nog wel eens bij geweest.
Maar,
maar wat is dat toch bij voetbal?
Ja, ja.
Maar wat gebeurt er toch? Wat vaart er in je? Leg mij dat uit, want ik heb het niet.
Nee, ik ook niet.
Ik heb het niet. Dat je zo'n scheidsrechter... Ik heb jou een scheidsrechter zien uitschelden. Dat kan niet,
nee,
Hugo. Dat
nee,
kan
dat,
echt niet.
Als ik ergens
een hele aardige man... Die
maar is het onrecht?
Die op een zaterdagavond... Het was ergens in een zaal met een stinkende gymzaal. Daar was hij gewoon in een zwart pak. Dat kan toch niet?
Nee. Nee, als ik iets over zou kunnen doen, zeker voor mijn vader zaliger, dan was het dat. Me beter beheersen. Ja, ik heb zoals dat heet, een kort lontje. En het is pure kortsluiting. Het is alsof, als een scheidsrechter niet fluit, mij iets ontnomen wordt. En dat heeft dat gebeurt al in zulke grote proporties in mijn hoofd, dat er sprake is van zo'n onrecht... dat eigenlijk Kofi Annan ingeschakeld zou moeten worden. Die is er niet. Die is afwezig bij die wedstrijd. Heel gek. Dus moet ik het zelf oplossen. En dan ga ik schreeuwen. Ja, dat is van een bedenkelijk allooi.
Maar soms is het ook een kort lontje met voorbedachte raden. Want ik was een keer met jou bij Sparta. Ik weet niet meer tegen wie. Scheidsrechter Fink nam een verkeerde beslissing in jouw ogen. Mm-hmm. Jij bent alle trappen afgedaald naar de catacombe.
Oh, Hugo. Ja.
En jij hebt gewoon gewacht tot scheidsrechter Fink de catacombe inkwam.
In de rust.
En toen heb je hem alsnog zijn huid volgescholden. Dus je had echt wel 10 minuten om erover na te denken.
Nou, en sterker nog, mijn vader was die wedstrijd ook aanwezig. En die zei, Hugo, doe het niet.
En toch ben je gegaan.
En toch ben ik gegaan, ja. Maar dat, kijk, het was wel zo dat keeper Ponk van FC Utrecht... Het was een halve finale wedstrijd
ja,
van Sparta.
Oh ja, dat was het, ja.
Die legde iemand neer. Wij kregen een strafschop. En Ponk had er gewoon afgemoeten. Het was rood. Ik weet niet of we in staat zijn om hier de beelden terug te bekijken. Ik maak even een VAR-beweging. Nee. Nou ja, en dan word ik zo boos en dan ga ik naar beneden. Maar ja, terecht zeg jij van, je had wel een moment gehad dat je je had kunnen herpakken.
Ja. Maar wat voor voetballer ben jij, Matthijs? Want we weten dat je het conflict uit de weg gaat als je langs de kant staat. Maar op het veld zelf?
Ik heb redelijk... Op een gegeven moment voetbalde ik best wel goed. In een vertegenwoordigend elftal. Dus dan stelde je iets voor. Toen ben ik... zou ik naar het eerste elftal gaan. Toen ging ik studeren. Ging naar Amsterdam. Dus dat, en toen ben ik heel laag gaan voetballen.
Toen kwamen de vrouwen en drank.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen ben ik in vriendenteams gaan voetballen. En ik heb eigenlijk het allerlangst gewoon in buitenveld gevoetbald. Waar ik het centrum van de verdediging vormde met Frits Barend.
Hé, hey, een mooi duo.
Ik denk een jaartje of...
10.
15.
Ja.
Ik denk het wel.
En je was toen
20
nog
misschien
fit.
Wel.
Je was fit.
Ik was kipfit.
Hij was 25 of zo.
Toen. Ja, toen het begon was ik 24, 5. Nee, ja. Iets eerder denk ik.
Je bent vrij groot ook natuurlijk. Dus je kan
ja, en Frits is natuurlijk... Ja, Frits kon goed voetballen hoor.
Klein mannetje toch?
Ja, Frits maar Frits kan goed voetballen. Echt waar.
Maar
echt
ook
een
gemeen.
Bijtertje.
Hij kon gemeen
ja,
zijn.
Ja, zeker. Ook een beetje gemeen.
Nee, natuurlijk. Maar jullie hadden echt wel enorme schoppers in dat team.
Ja.
En schaamde je je daar niet voor dan?
Daar schaamde je ook wel voor, ja. Ja. Maar ik vind dat, ja, dat is dus heel gek, maar ik vind het uitschelden van een scheidsrechter. Ik zie altijd die man, ik zie hem naar huis gaan, ik zie hem van huis komen ook. Ik zie dat huis ook.
Je ziet hem thuis komen bij zijn vrouw, kinderen
ja.
En dan...
Leuk, helemaal... wat moet je fluiten? Nou, buitenvelden tegen Almere. Oh, nou, veel plezier. En dan komt hij helemaal bont en blauw van de schaafwonden.
Ja. Ja, maar zou dat van alle tijden zijn? Want je leest
ja,
nog...
Nee.
Jawel.
Echt niet.
Vroeger niet?
Volgens mij niet.
Want in mijn tijd, om even het jonkie uit te hangen, werd er zelfs gevochten wel eens met scheidsrechters. Daar was ik echt heel verdrietig van. Maar ik ben ook één seizoen scheidsrechter geweest als vrijwilliger op de zaterdagochtend voor de F'jes. Nou, wat ik toen ook allemaal naar mijn hoofd geslingerd kreeg van die ouders.
Maar het gebeurt ook bij het hockey, hè? Dus het is niet alleen een voetbalprobleem.
Maar was het vroeger niet zo?
Ik heb het idee van niet. In ieder geval, nou ja, goed, er was geen publiciteit. Dus misschien gebeurde het wel in de buitengewesten, maar leerde je daar niks van of hoorde je daar niks van?
Interessant, ik ben een hele grote cricketfan. Ja. Daar gebeurt het natuurlijk niet. Nee. Dat is een gentleman's game, dus dat is not done. Je praat überhaupt niet met de umpire, wat hij ook beslist. En die zijn vaak zeer discutabel en soms fout, want de herhaling op de televisie laat zien dat het fout is. Rugby, om even een sport te noemen, nooit enige conversatie met de umpire. Nooit.
Hoe kan dat?
Upper class. Rugby is heel erg upper class.
Mag ik als presentator
even inbreken?
Waar gaat dit heen?
Nou, wat ik wel leuk vind, nu we toch een podcast zijn begonnen met elkaar. Mm-hmm. En de mensen die hiernaar luisteren, die hebben dus iets met ons blad. Lezen ons blad of hebben erin geschreven, weet ik veel wat. Dat dit blad bestaat al zo lang. En dit blad begon ooit, hoeveel jaar geleden? 26 jaar geleden. In een soort middeleeuwen als het gaat om sport en literatuur. Want dat was onze ambitie. Wij dachten, het moet mogelijk zijn om over sport, in dit geval voetbal, te schrijven met een goede pen. En dat gebeurde, je kan het je bijna niet meer voorstellen, 26 jaar geleden, nauwelijks. We hadden een aantal krantenjournalisten waarvan we dachten, redelijk. En voor de rest was het eigenlijk scorebordjournalistiek.
Ja, Lex Muller. Lex Muller wist natuurlijk al gisteren dat iemand vandaag zijn been breekt. Dat was een beetje de voetbaljournalistiek.
En quote Lex Muller van het AD, hè?
Ja.
Was toen de grote man van het AD. En toen dachten Henk en ik, en later kwam Hugo erbij. Hugo stond overigens al in het eerste nummer als een ontdekking, eigenlijk. Toen nog. Laten we kijken of het lukt. Laten we eens mensen bellen met een literaire pen en vragen of ze zin hebben in voetballen.
Want jij was, Matthijs, toen nog de krantenman.
Ik was de krantenman.
Met Parool onder andere, toch?
Chef kunstredactie van het Parool. En Henk en ik waren bevriend. Wij waren in Londen. Wij lazen een stuk in een krant. We zaten gewoon op een terras, volgens mij, van Torvel en Dien. Dat is kunstrijders, een echtpaar, wat Olympisch goud had gewonnen of zoiets.
Ja.
Een sport die mij nauwelijks interesseert. Henk ook.
Op de Bolero, geloof ik zelfs.
Zoiets. Ja. Interesseert Henk ook niet echt. Alleen het stuk was zo goed geschreven. Dat je dacht, godverdomme, dat kan ook, hè. Dat je over kunstschaatsen een formidabel stuk zet. En toen dachten wij...
Maar hadden jullie al Engelse voorbeelden gezien? Want wat had je in Engeland toen aan equivalenten van het toekomstige hartgras?
Nou, er was een boek, My Favorite Year. Dat was samengesteld door Nick Hornby en iemand anders. En dat was samengesteld uit artikelen van mensen die niet in de sportjournalistiek zaten, maar in de popmuziek, economieredacties, politieke commentatoren. En dat waren wel allemaal voetballiefhebbers. En die schreven een verhaal over hun favoriete jaar van hun favoriete club. Dus dan kreeg je een artikel van de economieredacteur van The Guardian over een seizoen van Middlesbrough, ik noem maar wat. En dat was ook een heel groot voorbeeld voor ons. Want zo dachten wij, oké, ook andere mensen dan sportjournalisten kunnen over voetballen schrijven en willen dat ook.
Ja. Ja, en houden van het spelletje. Volgens mij waren dat de voorbeelden die we helemaal in het begin gaven. Zo'n minister nu, zo'n viroloog. Het gaat echt door alle lagen van de bevolking. En dus ook door alle lagen van de kunst.
Ja.
En dat is, nou ja, ik heb een artikel al even mogen lezen van de Nieuwe Hartgras. Die heb je mij opgestuurd. Het gaat over Feyenoord. Ik ben echt de Ajaxiet overal. Maar prachtig. Ik zat daar helemaal in. En volgens mij is dat, zonder dat ik nu enorm reclame ga lopen maken, de kracht.
Nu gaan we van de hak op de tak, maar dat vind ik als presentator en mede met jullie helemaal niet erg. Hè? Ik bedoel, we hebben net een tegeltje gelicht, de geschiedenis van Hartgras. Is nog niet een voltooid verhaal, maar we kunnen, jij kondigt het al aan, naar dat prachtige verhaal wat in de volgende Hartgras gaat van Willemijn van Dijk.
Ja, maar dat is precies wat jullie net schetsen. Van de Kuip is natuurlijk met heel veel geschiedenis, maar ook al heb je er niks mee, is dat wel zo'n verhaal net als met het kunstschaatsen, waarvan je denkt van... Holy shit, je voelt het. Je loopt er. Je ruikt het bijna.
En nou, het is een fantastisch verhaal. Ik maak me sterk dat er een verhaal over Feyenoord niet de afgelopen 25 jaar heeft ingestaan. En we hebben echt grote schrijvers en journalisten gehad. Dat zo bijzonder is als dit.
Leg eens uit wat erin staat, Hugo.
Het is een verhaal dat in zich heeft, want ze schrijft 3500 woorden, denk ik.
Wie is zij?
4000. Willemijn van
Willemijn
Dijk.
Van Dijk.
Henk, wie is zij? Introduceer je.
Zij is oud-historica. Dat wil zeggen, ze heeft de oude Romeinse tijd bestudeerd. Ze heeft ook Italiaans gestudeerd. En zij heeft vorig jaar een prijs gewonnen voor het meest talentvolle boek van het jaar, weet ik veel. Een of andere literaire prijs. Voor een boek over Claudius, de Romeinse keizer, doet niet ter zake. Zij behoort tot de dynastie Barzilai van Dijk, ja, die al 5 generaties
verworteld is
met Feyenoord.
Ja.
Haar,
kenden jullie die naam? Nee, het zijn mij, ik heb het verhaal ook gelezen uiteraard. Ik kende die naam dus niet. Ik denk als dat zo'n Rotterdamse naam is, dan moet jij die...
Barzilai is wel een heel Rotterdamse naam. Die komt wel vaker voor, zeker op Rotterdam-Zuid. Maar het bijzondere van dit verhaal is natuurlijk dat waar zitten we, waar kampen we in Rotterdam mee? Die Kuip. Wat moeten we ermee? Daar wordt ook al jaren over gezegd, hij moet plat. Nee, zeggen weer een fanatiek deel van de Feyenoorders. Die moet behouden blijven, die moet gerenoveerd worden. Nou ja, vooruitlopend over wat er gaat gebeuren met die Kuip, gaat zij terug in de geschiedenis en zij komt uit 5 generaties geleden bij de Kromme Zandweg. Nou, is natuurlijk prachtig om te horen, de Kromme Zandweg. Daar heeft ooit, dat heb ik wel eens gehoord van Fred Blankemeijer, de helaas gestorven senior manager van Feyenoord, die heeft daar nog wel wedstrijden bezocht toen hij een jong ventje was. Op de Kromme Zandweg werd Feyenoord voor het eerst landskampioen in 1924. En die Kromme Zandweg, dat is een creatie van haar voorvader, kun je eigenlijk wel stellen. In haar familie zit een suikeroom, een man die goed geld had verdiend en die Feyenoord heeft ontlast. Want wat gebeurde er in de Eerste Wereldoorlog? Op het Afrikaanderplein speelde Feyenoord en dat moest plat, want er was niks te vreten. Daar moest landbouw worden gepleegd om de Rotterdammers te eten te geven. Kortom, Feyenoord, net begonnen, een jaar of 10, is stand van 1908, ging op zoek naar een nieuw onderkomen. En dat vond het bij meneer Barzilai, die nog wel een stuk grond had liggen bij de Kromme Zandweg. Nou, daar is een stadion uit de grond gestampt. Daar konden er 22.000 in. En daar is de geschiedenis van Feyenoord begonnen. En wat deze Willemijn van Dijk zo ontzettend knap doet, is het vervlechten van die 100 jaar geschiedenis. Die gaat van de Kromme Zandweg tot aan de Kuip. En uiteindelijk komt zij bovendrijven en wat zij meemaakt, dat raakt nog aan, echt letterlijk, aan die Kromme Zandweg. Er is een voortdurend verband in die familie. Het is zo knap geconstrueerd, als wij in de Hartgrasprijs, als die nog bestond, want die is er ooit geweest, in de jury hadden gezeten.
Ja.
En het was niet in Hartgras verschenen, hadden we hem echt genomineerd. Ja. Prachtig.
Ja. Helemaal eens, want ik heb het ook gelezen.
De en detail.
Heeft, en de Godfather heeft nog net meegemaakt dat Feyenoord kampioen werd, hè?
Met Dirkie Kuyt.
Ja, met Dirkie Kuyt. En daarna heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen.
Ja, ja. Ja, want die man die liep dus in 1937 als klein jongetje, liep hij het stadion binnen, de opening van de Kuip tegen Beerschot.
Maar was dit een notabele? Stond men op als hij de Kuip binnenkwam 7 jaar geleden? Kende jij hem?
Ik wist niet dat hij in 2012 afscheid had genomen. Maar zoals zij dat dan beschrijft, vond ik diep ontroerend. De man liep nog met een stok.
Ja, precies.
Die had hij even afgegeven. Nee, ik kende het verhaal niet. Voor mij zaten er ontzettend veel nieuwe details in. Terwijl hij in het Rotterdamse...
Hij had ook in het eerste gespeeld, hè, deze man, als rechtsbuiten van Feyenoord. Maar is in de oorlog gewond geraakt aan zijn rechterbeen. Dus kon daarna niet meer voetballen en nauwelijks lopen. Dus wat ze ook goed beschrijft, is dat ze voortdurend met een man met een stijf been naar de Kuip
gaat. In de menigte en daardoor een beetje achterliep. Ja. En zo.
En het is toch weer een universeel voetbalverhaal. Want ik herkende toch 1968, waarin ik voor het eerst met mijn vader naar het kasteel ging. Ik was 6 jaar aan zijn hand. En zoals zij beschrijft hoe zij in de jaren 90 naar Feyenoord gaat, dat heeft weer zoveel raakvlakken. Jij bent ook voor het eerst een keer naar Ajax gegaan.
Ja, in de meer nog. Dat is voor jullie heel normaal. Maar ik heb daar 1 wedstrijd gezien tegen FC Twente. 6-1 werd het. En ik ging dan met mijn vriendje Dian. Die had een rijke vader. Dus die had dan kaartjes ergens vandaan. En ik kreeg ook een sjaaltje. En ik weet het nog echt. Nou, de meer vond ik, de arena vond ik prima. Maar de meer was echt...
Hoe oud was je toen?
Ze zijn in 96 overgegaan.
Ja.
Ik zou dan een jaar daarvoor zijn geweest. Dus ik was 7.
Ja.
Ja, echt prachtig. Maar dat is ook precies wat er in dat verhaal naar voren komt. En ik vind, want jij vertelt, bij zijn afscheid mag hij dan 25 meter over het veld lopen zonder zijn stok. Ik vind dat contrast ook zo mooi met die Guidetti, wat natuurlijk toen de spits was, maar waar we later eigenlijk niet zo heel veel meer van hebben gehoord. Ook al werd hij vaak terugverlangd. Maar het contrast tussen zo'n oude grijsaard, zo zie ik het voor me, dat is natuurlijk het mooie aan lezen en boeken en artikelen, dat je je eigen verbeeldingen los kan laten gaan. En dan een beetje die hippe vogel, Guidetti met zijn tatoeages en met zijn... Ja, hij wist natuurlijk niet wie die man was, maar dat zij elkaar ontmoeten dan op die middenstip, bij zijn afscheid, ja, ik weet niet, ik vond dat ergens heel ontroerend.
Ja, ik vind ook heel erg leuk dat we weer in haar, Willemijn van Dijk, dus iemand gevonden hebben die op voetbalgebied totaal onbekend was. Mm-hmm. En die dus nu een verhaal schrijft in Hartgras, wat fantastisch in de traditie van Hartgras past.
Ja, want dan kun je wel eens mee pochen, toch? Want er zijn hele grote schrijvers.
Nee, maar zoals Simon Cooper had nu een rubriek bij
Studio Voetbal,
hè?
Werd hij even... was hij in beeld?
Ja, en wij hebben hem Hartgras binnengehaald, weet je niet?
En daar was ook Marcel van Roosmalen, toch?
En die was gisteren natuurlijk bij de vooravond.
Ja, zat hij maar Marcel shinen. Doet toch ook Studio Voetbal? Of?
Ja, daar heeft hij ook een column. Okay. Een gesproken column, ja. Nee, wij hebben ontzettend veel mensen ontdekt voor ons blad.
Kijk, Hugo Borst.
Hugo, nou ja, kijk, om even aan te geven hoe de wereld er 26 jaar geleden bij lag. Wij beginnen, Henk en ik beginnen, een voetbalblad. Het was toen de WK van 94. Ja. Daar stuurden we Ronald Giphart heen, want dat was toen de jonge schrijver met veel succes en met veel liefde voor de voetbalsport. Heeft een ontzettend leuk verhaal geschreven. Dus die gingen we benaderen. Nick Hornby. Inmiddels is hij te groot voor ons, zou ik bijna kunnen zeggen. Die hebben wij benaderd, die heeft voor ons geschreven. Was ook bij de feestelijke opening van Hartgras, hè, de presentatie. Maar Henk zegt, er werkt bij mijn televisieprogramma een jongen, die heet Hugo Borst, die komt uit Rotterdam. Die kan aardig schrijven. En die wil een stuk over Brian Roy schrijven. Zouden we dat doen? Ik denk, nou ja, de redacteur bij jouw programma, we hebben literaire aspiraties. Ik kende Hugo niet, dus ik zal tegen Henk ongetwijfeld nog gezegd hebben, moeten we niet misschien Jan Wolkers vragen of Adrie van der Heijden of Herman Koch. Ook allemaal gebeurd later.
Nee, dat kon best even wachten.
Ja, en toen zat ik in Friesland in het huisje wat wij toen huurden als gezin, of waar wij toen waren die zomer. En toen had ik een fax meegenomen.
Dus de fax?
Ik had een fax meegenomen, misschien zelfs gekocht voor die gelegenheid, omdat Henk mij het stuk zou doorfaxen. We waren niet bij elkaar in Amsterdam, jij zat in Italië misschien. En toen zag ik dus per fax... Moet je nagaan. Ja. Het stuk van Hugo langzaam opkomen. Toen belde ik Henk meteen op. Ik zeg, dit is fantastisch, zeg, die Hugo Borst.
Wat dan? Wat vond je dan zo goed aan zijn stijl? Ja, sorry Hugo, je zit erbij, maar ik vind het heel interessant.
Nee, maar wij zijn hier om op te snijden. Over elkaar, prima.
Nou, ik hoor dit wij graag. Waren toen gewend, maar je moet je proberen te verplaatsen in die tijd, de platte voetbaljournalistiek. En het was nogal plat. Het was gewoon feitelijk. Wie scoorde er? Wat was het voor actie? De romantiek, het sentiment... De geschiedenis, alles wat bij voetbal hoort, wat dit verhaal wat we net bespraken zo mooi maakt. Hè? Het voetbal is ook het leven, zo'n ontzettende dooddoener, maar het is echt waard. Het is een metafoor voor veel meer dan alleen maar een doelpunt of een winst. Dat zat er bij Hugo al in. Zijn blik op toen Brian Roy, de zinnen die hij schrijft, gewoon goed geschreven, knap gedaan. Ja, wat we wilden. Het stak echt boven de gemiddelde sportjournalistiek uit. Op dat
en
moment.
Hij kwam ook in de portiekflat waar de familie Roy woonde. Dat beschrijft Hugo ook. De trap oplopen, het koken van de moeder van Brian. Ja, de sportjournalisten in die tijd schreven dat echt niet op, weet je wel.
Ik was zenuwachtig.
Weet je dit nog, Hugo?
Ja, natuurlijk weet ik dat nog. En ik wist ook dat de vriend van Henk Spaan, Matthijs van Nieuwkerk, het aan het lezen was op dat moment. Want ik had het gefaxt. Ja, dat is doodeng. En als je dan hoort van, dat het verhaal goed genoeg wordt bevonden om in Hartgras 1 te staan, ja, dan maak je je hart een sprongetje. Sorry, dat moet ik niet zeggen, maar dan ben je heel blij.
Ja, maar later bijvoorbeeld, om even aan te geven dat er een wereld te winnen was, want er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in de krantensportjournalistiek. En wij hebben de hoogmoed te denken dat toen de Hartgras er wel iets mee te maken had, dat men dacht, hey, zo kan het ook in de zaterdagbijlagen of weet ik veel wat. Is dat jij het kamertje van Marco van Basten, door de vader van Marco helemaal intact gelaten als een soort museum, heb jij gewoon minutieus beschreven. Ja,
dat was het stuk. Dat was het, de doorbraak waarin Roy steekt daar schril bij af. Maar in nummer 2 inderdaad, dat ik bij de oude van Basten binnen ben en dat ik alleen maar eigenlijk luister naar wat hij te zeggen heeft. Een man die heel eenzaam is eigenlijk. Zijn vrouw zit ziek in een verpleeghuis. Marco speelt in Italië en is bijna uitgerangeerd vanwege een nare blessure. Ja, de scheepjes gaan voorbij aan de Johan Wagenaar-kade. Ja, daar zit. Het is een andere vorm van schrijven dan ik voorheen deed. En dat durfde ik. Ik experimenteerde ook, omdat ik in Hartgras 1 ook wel goed gezien had dat je anders over voetbal kon schrijven. Dat was het mooie, denk ik, in die beginfase. En dat is leuk. Ik belde net op weg hier naartoe Simon Cooper even op. Dus we zaten nog even te bomen over de geschiedenis van Hartgras. Wat wij zo bijzonder vonden was, en dat werd ook gefaciliteerd door die geweldige diners die wij destijds hadden.
Na elk nummer dineerden we met alle schrijvers.
Ja. Ja, ik ga door, jongens, met deze verhalen. Ja. Ik vind het heerlijk. De romantiek van de journalistiek.
Wij zaten aan het diner en er kwam je ineens een hele bijzondere zeel tegen, documentaire maken, Jos de Putter. Nou, een leukere avond had ik niet veel meegemaakt in die tijd. Jos, nou ja, Henk, beschrijf jij hem eens. Wat een sprankelende persoonlijkheid en geniale gek dat is.
Ja. Ja, ik kende Jos uit Café de Doffer. Toen kwam hij naar me toe en die zei tegen mij op een afstand van 30 centimeter in mijn gezicht: jij moet ervoor zorgen dat Feyenoord Wim van Hanegem inhuurt als trainer. Ja, weet ik veel. Ik zeg Jos dat...
Had jij die connecties toen de tijd?
Nee, maar hij dacht dat. Maar goed, hij was die avond een beetje rebels. Hij kreeg ruzie met Hornby, hè?
Ja, maar je moet wel vertellen, hij was natuurlijk documentaire maker en ontdekte in de favelle van Brazilië Leonardo, de voetballer. Hij maakte een film.
Later bij Feyenoord.
Hij maakte een film over twee hele jonge voetballetjes die uit die favelle wilden klimmen dankzij het voetbal. Eén daarvan was Leonardo. Die heeft hij later als Feyenoord-fan bij Feyenoord aangebracht. Hij heeft gezegd, moet je horen, ik ben een documentaire maker. Nee. Ik ben daar geweest.
Ja.
Dit jongetje heeft talent.
Ken ik helemaal niet.
Feyenoord heeft toen is gaan kijken, dankzij Jos de Putter, naar die jongen. En heeft die jongen aangenomen. Dus Jos de Putter was echt de postillon d'amour, zou je kunnen zeggen, tussen de favela. Met zijn documentaire, waar hij nog de Joris Ivens Award voor heeft gekregen. Bij het Amsterdam Documentaire Festival.
Hij had dus ook een hele mooie documentaire gemaakt over zijn vader. Het is een schone dag geweest.
Klopt, dat was zijn doorbraak. Prachtig. Eigenlijk als documentaire maken. En toen maakte hij, omdat hij een voetbalgek is, maakte hij deze documentaire. En heeft hij Leonardo, volgens mij heeft hij nog steeds een beetje nazorg bij die jongen. Heeft hij naar Feyenoord gebracht. Dus hij was wel... Hij had wel recht van spreken als het ging over Feyenoord of over voetballen. Het was wel
maar hij schreef natuurlijk als voetbaljournalist heel anders over Feyenoord, over zijn beleving van Feyenoord, dan een journalist zou doen. Dus je kwam ineens als Simon Cooper zijnde of ik, of wie dan ook, in contact met mensen die heel anders over voetbal schreven dan je regulier gewend was. En dat inspireerde enorm. Ik denk dat die diners en die... We verschenen toen 4 keer per jaar, enorme impact hadden. En er vond toen een soort kruisbestuiving plaats. Simon zei ook van die gesprekken die ik toen heb gevoerd. Ja, het was een soort thuiskomen. Ik voelde me altijd een eenling, een eenzame liefhebber van voetbal. En daar ontmoette ik gelijkgestemden.
Ja, zo was het zeker. En iedereen deed... Het was de tijd dat Rudy Kausbroek schreef, toen nog een belangrijke essayist... Sport is voor de domme.
Oh ja.
Gewoon even als sweeping statement. Hè? Dus dat was een beetje het intellectuele milieu. Dat haalde zijn neus op voor sport. En wij dachten, nou, we gaan toch Van der Heijden vragen, gaan toch Jan Wolkers vragen, gaan toch...
En die zeiden allemaal ja.
Eigenlijk heeft iedereen ja gezegd.
Waarom?
Adriaan Morien, zegt die naam jou niet? Nou, even opzoeken thuis. Adriaan Morien heeft zelfs nog geschreven voor Hartgras.
Ja. Ja. En moeten we nog even de anekdote over de ruzie die kan je tussen Nick Hornby en Jos de Putter beschrijven?
Het ging over een voetballer die heette Gemmel.
Na 12, hè?
Ja, na 12. Ja, ja,
er zat wat drank in de man.
In ons allemaal.
Maar hij is wel legendarisch, deze anekdote.
Maar het ging over voetballen.
Ja, het ging over de finale van Feyenoord tegen Celtic. Gelijkmaker van Celtic wordt gescoord door een voetballer die heet Gemmel. En Jos de Putter verwarde deze jongen. Deze speler, met Archie Gemmel, de Schotse international. Hornby zei, dat zijn twee verschillende spelers. Jos de Putter zei, is absoluut niet waar. Dit was Archie Gemmel die bal erin schoot. Toen ging hij zijn vader van over de 80 op de boerderij in Zeeland bellen en beval de man naar de zolder te klimmen om zijn plakboeken te halen van Jos, waaruit zou blijken welke Gemmel het was. Goed.
Internet bestond nog niet.
Nee. Met een telefoon die op de bar stond. Oké. Okay. Nou ja, goed, het is allemaal in der minne geschikt, maar Hornby had gelijk. Archie Gemmel was een andere speler. Ik weet de voornaam van deze Gemmel niet eens meer, maar dat was een andere Gemmel.
Maar je staat dus als Jos de Putter...
Ze stonden te schreeuwen tegen elkaar.
Hornby was toen al een bekende Engelsman, want
die had
Fever Pitch al geschreven. Het boek over het fan zijn van een club, in dit geval Arsenal, van een vader en een zoon.
Dat is het huiswerk geweest van Frank. We hebben elkaar een keer ontmoet, Henk, Frank en ik. En toen kende hij Nick Hornby's Fever Pitch niet. En heb je dat gelezen inmiddels?
Nee, nog niet.
Uitzending 2 dan.
Ik heb ook een radioprogramma te maken elke dag.
Is dat zo?
Ja.
Waar is dat?
Ja, bij 3FM. Daarom ben ik ook de gast. Ja.
Hoe laat is dat?
Tussen 4 en 7.
Maar deze Nick Hornby dus, ja, al met deze reputatie, die Henk en ik in ieder geval kenden, omdat wij zijn boeken kenden, maar de anderen nog niet zo heel erg. Hij is nu natuurlijk wereldberoemd. Tegen deze Nick Hornby stond de Zeeuw Jos de Putter in zijn oor te tetteren dat hij wist wie dat doelpunt had gemaakt.
Terwijl
Hornby dus alles wist van het Britse voetbal. Alles.
Ja, Hornby schreeuwde, this is my life. Ja. Echt wanhopig. Ja.
Ja. Heerlijk toch, die combinatie.
Simon vertelde overigens net aan de telefoon dat Nick Hornby, die had hij ontmoet. En Simon was heel arm. Had wel dat boek geschreven, Football Against the Enemy, waarvoor hij een prijs had gewonnen. Ja. En omdat Nick Hornby was verschenen bij L.J. Veen, zei hij, jij bent Nederlands, dan zorg ik dat jouw boek ook vertaald gaat worden in het Nederlands. Dat regel ik wel. Simon dacht, ja, eerst zien. 2 dagen later werd hij gebeld door iemand uit Nederland. En die zei, Nick Hornby heeft gezegd dat wij jouw boek moeten vertalen. Dus binnenkort maken wij een afspraak. Dus Simon, door de grote Nick Hornby, ook in Nederland gepusht. Hoe mooi is dat?
Ja, die kenden elkaar van het uitreiken van die prijs van Simon. Hornby had het een jaar eerder gewonnen en daar kwam hij Simon tegen.
Ja.
En hij zei tegen mij, tegen Matthijs en mij, er is een Nederlandse jongen in Londen die kan schrijven. En die heet Simon Cooper. En ik had toevallig net die week een stuk in When Saturday Comes gelezen over Brian Roy. Daar gaat hij weer. Geschreven door Simon Cooper. En ik vond het verbijsterend dat deze Engelse journalist zoveel wist van het Nederlandse voetbal. Maar hij bleek dus in zijn huis gewoon 30 jaargangen VI te hebben liggen.
En in Nederland te hebben gewoond.
En in Nederland
te middelbare school. Zeker, en spreekt vloeiend Nederlands.
Ja.
En is nu een journalist van de Financial Times. Ja. De beste krant van de wereld. En waar hij een van de allerbeste columnisten is.
En hij onthulde mij net weer zijn geheim. Dat heeft hij alles opgebiecht in het boek De Beste Lange Bal op Aarde. Daarin staat, ik schrijf alles op. Hij zegt daarin, en dat verscheen in 2008, ik heb 103 opschrijfboekjes. Ik schrijf alles wat ik meemaak op, tot in de kleinste details. Dus ik vroeg hem net, hoe ver ben je inmiddels? Hij dacht dat hij bij de 200 zat. En hij zegt, dat is mijn goudmijn.
Want 200 wat? Boekjes?
Aantekenboekjes. Okay. En die aantekenboekjes, dat is zijn goudmijn. Want hij zegt, ik schrijf zoveel op. Ook dingen die bijvoorbeeld in 1996 niet de krant hebben gehaald. Of ontmoetingen die helemaal niet hebben geleid tot een publicatie. Maar daar kan ik jaren later wel uit putten voor een verhaal of een boek. En Simon zegt, als alle journalisten dat eens gedaan zouden hebben, ja, dan zouden ze veel beter gedocumenteerd zijn.
Maar werken jullie ook zo? Bijvoorbeeld nu nog? Want
nee,
voor Radio 1 of
ik
voor
moet dat, ik zou dat moeten doen. Ik ben heel slordig. Want Simon is altijd verbaasd dat journalisten in een perskamer, dat praat hij al vroeger, aantekeningen maken op de achterkant van de opstelling. Vindt hij onbegrijpelijk. Dus
omdat je het goed moet archiveren en documenteren.
Je moet het goed archiveren. Je moet dat in een boekje schrijven. Een boekje dat in de binnenzak van je Colbert past.
Maar tegenwoordig heb je een telefoon. Ik heb allemaal notities in mijn telefoon dat ik dan over straat loop en ik had het was vorige week voetballen met 7 vrienden. En toen begon iemand over het mysterie van de paling. Dat hij zich in het wild niet voortplantte. Althans, wel voortplantte, maar niemand weet hoe. Nou ja, dan schrijf ik dat eventjes op. En dan ga ik dat daarna uitzoeken. Ik neem aan dat jij dat toch ook doet voor je tv-programma's, Matthijs?
Ik heb opschrijfboekjes.
Ja.
Maar geen 100. Maar ik heb thuis een opschrijfboekje. Dus als ik wat lees of hoor of zie of mij valt iets in. Ik ben nu aan het nadenken over een nieuw programma.
Ja.
Dan heb ik nu een opschrijfboekje al half vol. Klopt.
En dat doe je niet in je telefoon?
Nee, dat doe ik niet in mijn telefoon. Nee, nee.
Ik schrijf wel eens iets in mijn telefoon om het later in een boekje te zetten.
Om het later op Twitter te zetten. Mogen we even aandacht voor de Twitter van... Ja, gaan we even van de hak op de tak, presentator.
Henk Spaan, daar krijg ik veel complimenten over. Dat hij zo ontzettend leuk twittert. Ik volg het allemaal
Geef
niet,
eens een voorbeeld.
Ja, ik heb even wat screenshots gemaakt. Ik heb even wat
vrienden van mij zeggen dat. Ja?
Het gaat veel over voetbal. Fijn. En dat is ook natuurlijk de reden waarom we hier zitten. Maar het gaat ook af en toe eens over andere zaken. Laten we even beginnen met Promenade. Het zijn lievelingsprogramma op de zondagavond. Staan ze bij Promenade open voor verzoeknummers. Dan vraag ik om Kill It Me Softly, gezongen door Eva Krutsen. Die daarin, nou ja, en dan reageert heel Twitter daarop. Onder andere ook Diederik Emmingen, de presentator. En dan, nou ja, Henk, jij gaat dan viral. En jij geniet daar ook van, toch?
Nou, ik vind het wel... Viral is overdreven, maar ik vind het wel leuk dat heel andere mensen gaan dan ook zeggen, oh nee, ze moeten dat en dat gaan zingen. Of dat nummer. En Ebbingen, die zou wat zijn, zeg. Als dat zomaar zou kunnen, weet je wel. Zogenaamd gespeeld, licht geïrriteerd. En daaronder hem komen dan ook weer voorstellen voor nummers. Ja, dat is leuk.
Maar dat is dan de voetbaltweets vind ik nog interessanter eigenlijk. Want je hebt er veel verstand van. Wij hebben toen op het terras het over Botman gehad bijvoorbeeld. Ja. En 2 dagen later ging hij voor het bedrag wat jij in je
Henk
hoofd had.
Henk wist dat al. Een soort Lex Müller, maar dan in 2020. Ja, maar echt,
Matthijs, ik heb daar gezeten 3 uur lang als een kind in de snoepwinkel. Met alle verhalen die 2 mannen vertellen. En die nu ook weer worden verteld hier. Maar over een talent in Frankrijk. Camavinga, 17 jaar, groot talent in de competitie van het talent.
Is geselecteerd nu, hè?
Is geselecteerd voor het Frans elftal.
Maar je bent dan boos, maar in Nederland snappen we er niks van. Knoflookaversie, denk ik.
Nou ja, ik vind het belachelijk dat de Portugese competitie en de Belgische competitie hier worden uitgezonden. Door Fox of Ziggo. En dat de Franse competitie niet wordt uitgezonden. Dat vind ik bijna onbestaanbaar. Dus een veel hoger niveau daar.
Ja, dat schreef je ook in je punten, in het Parool. Ja, dit heb ik gelezen, ja.
En je bent zeer groot fan van Depay. Want daar twitter je de afgelopen dagen alleen maar over. Echt een geweldig doelpunt van Depay. Ritme schijnt terug te zijn. Goed nieuws voor het Nederlands elftal. Voor het Dwight Lodewegers.
Nou, het viel me enorm mee omdat hij begon slecht. In de Champions League vond ik hem niet goed. Veel balverlies, vruchteloos in de rond te rennen. Maar in deze competitiewedstrijd, ik weet niet meer tegen wie het was. Reims, ja. Scoorde niet 3 keer. En,
2 penalties.
Ja, maar de tweede goal, het velddoelpunt, was heel erg goed.
Ja, daar kan ik dan niet tegenop. Dat heb jij waarschijnlijk gezien.
Heb ik gezien, ja.
Hoe kan dit, dat Depay weer terug is?
Ja, dat noemen ze ritme. En hij beschikte duidelijk over dat ritme in die wedstrijd.
Gaat hij naar Barcelona? Zou Koeman hem ophalen?
Ik zou dat, als ik Depay was, niet doen. En als ik Koeman was, zou ik het ook niet doen.
Nee?
Nee.
Hij zocht de evenknie van Messi.
Stel dat hij naar Barcelona zou gaan. Dan verwachten de mensen zo verschrikkelijk veel van hem. Een nieuw kampioenschap.
Of is Ronald Koeman dan al weg?
Nou, die gaat het daar niet al te lang volhouden.
Die heeft een kat in de zak, toch?
Moeten we een voorspellingje uitspreken? En hoe lang blijft hij zitten? Haalt hij de kerst? Dat is wel lekker toch altijd. haalt Ronald Koeman de kerst?
Ja, makkelijk.
Vind ik wel een veilig antwoord. Jammer.
Ja, makkelijk? Kijk,
in deze hartgras, hè? Hartgras 130 geloof ik, schrijft de Simon Cooper, waar we het net al over hebben gehad, die een boek schrijft over Barcelona, schrijft hier een hoofdstuk over La Masia, de opleiding van Barcelona.
Puinhoop.
Als je dat leest, dan weet je al dat Koeman het niet gaat redden. Want Xavi is binnen de hele club de nieuwe trainer van Barcelona. Dus als er daar een nieuwe voorzitter komt, na die verkiezing...
In maart.
Ja.
Dat heeft hij ook al gezegd, die nieuwe voorzitter. Als die het wordt, die voorzitter, zegt hij, dan wordt Koeman sowieso niet mijn trainer, maar
jongens,
Xavi.
Als jullie dit al weten, Koeman is toch niet op zijn achterhoofd gevallen?
Hij leest hartgras niet.
Nee, maar hij heeft toch ook ingelichte bronnen.
Nee, maar wat Koeman redt is natuurlijk een goed resultaat. Als hij kampioen wordt of hij wint de Champions League, ja, dan zal
het. Ja, maar dat haalt hij misschien
dan
niet.
Dan krijgt
eens.
Hij geen schouder.
Want maart komt de nieuwe voorzitter.
Nee, maar ik denk dan nog, hè, als hij kampioen zou worden, zal dat zonder Messi waarschijnlijk gaan, want die gaat niet blijven. Dan zal dat niet met mooi voetbal geschieden. En dan nog eens Xavi, een soort god, die komt dan toch het betere voetbal brengen.
Ja, met steun. Is Xavi dan een betere trainer dan
Koeman? Ja, want hij kan voetballen, maar kan hij ook trainen?
Nee, dat is niet gezegd.
Nee, lijkt mij ook niet.
Maar iedereen binnen de club wil Xavi.
Ja.
Dus dat is gewoon zo. Ook binnen de opleiding. Alle trainers daar die Simon heeft gesproken, die zeggen... Xavi moet hier...
En waarom wordt hij nu niet dan?
Hij durft niet,
toch? Nee, niet onder deze voorzitter.
Omdat die voorzitter het niet wil?
Ja. Nou, Xavi wil de voorzitter niet. Die heeft al lang in de gaten dat het een wespennest is. Kijk, zijn natuurlijk heel veel contacten tussen Xavi en de mensen binnen andere mensen binnen Barcelona dan deze voorzitter.
Wat ook kan is natuurlijk dat de ouwetjes worden geruimd door de tussenpaus Ronald Koeman.
Het vuile werk opknappen en dan komt hij in een...
Het sterft daar van de dertigers die heel goed waren, maar over de houdbaarheidsdatum.
Maar nog heel even terug, want dat vind ik altijd leuk speculeren. De transferperiode is een van mijn lievelingsperiodes. Mm. Zo heerlijk.
Nou, dat hebben we nog even.
Het soort van goede tijden, slechte tijden in het voetbal. Want al die geruchten die er zijn en intriges.
Ga jij naar 538?
Nee, maak je geen zorgen. Ga jij naar BNR?
Maak je geen zorgen.
Maar Wijnaldum bijvoorbeeld wordt veel genoemd om naar Barcelona te gaan. Omdat zijn contract afloopt bij Liverpool.
Volgend jaar.
Gaat hij?
Zou, dat vind ik nou wel een aankoop voor Koeman. En zou voor Wijnaldum ook niet zo slecht zijn.
Had Donny moeten gaan op FC Barcelona absoluut samen met zijn vriendje Frenkie?
Absoluut niet. Nee.
Dus Van der Beek en De Jong op het middenveld daar niet?
Nee. Manchester United is voor hem een hele goede keus. Echt een hele goede keus.
En verder, want al die dertigers moeten er dus uit bij Koeman. Wie zou die nou moeten halen? Uit de Franse competitie misschien, Henk? Of uit de Eredivisie nog spelers?
Ja, we willen even een geheim type uit de Franse competitie die wij nog niet kennen. Dat we, dat we zeggen, over een jaar terugblikken, dan hebben we 12 podcasts opgenomen.
Dan knippen
we
een fragmentje.
Ja, dan geloof ik, Henk, dat jij dat toen al zag.
Ja, nou, kijk, Aouar van Lyon, die moeten ze verkopen, want ze hebben het geld nodig. Die kost 40, 50 miljoen. Dat zou een goede speler zijn.
Voor Barcelona ook?
Ja. En, maar goed, Camavinga die heeft, geloof ik, al afspraken met Real Madrid voor volgend jaar. Ja, dus... kijk...
Wacht even, ik moet even ingrijpen. Ik kijk naar de overkant en ik zie Matthijs inkakken. Je heeft nu even...
Ik weet hier niet zoveel van.
Okay.
Jullie volgen het voetballen, gewoon de wekelijkse standen en de opstellingen, veel beter dan ik. Ja.
Maar wat kijk jij nu dan, wat voetbal betreft? Kijk jij naar de... Naar Fox, naar de wedstrijden in de voorbereiding?
Heb ik allemaal niet. Weet ik heb al niet, die zenders ook niet.
Weet jij nu wat er aankomt bij Ajax? Aan nieuwe spelers?
Nou, dat hou ik nou nog een beetje bij.
Anthony, heb jij al zien wervelen?
Nee.
Nee.
Nee. Maar Ajax hou ik natuurlijk van alles het beste bij. In het Nederlands elftal, vanwege de kranten die ik lees. Maar ik hou het niet allemaal bij. Nee.
Wat was jouw eerste keer? Hoe oud was je toen je naar het stadion ging?
Oh, gelukkig.
DWS Feyenoord. Olympisch Stadion.
Hoe oud was je?
7.
Met
wie
Paps?
Wie won?
Volgens mij won DWS. Jan Jongbloed. Flinke vleugel. En we waren natuurlijk voor DWS.
Dus we praten over 1967?
Ja, vol Olympisch Stadion. Vol Olympisch Stadion, weet ik nog. Indrukwekkend vond ik dat. Zag voor het eerst een vol stadion. Het was DWS. Het was niet eens Ajax.
Mooier stadion dan de Kuip?
Nee.
Nee.
Nee. Nee. Nee, de Kuip is wel het mooiste stadion, vind
ja.
ik. Vind je niet?
Het trillen.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dat trillen.
Oh man, ik ben één keer bij de bekerfinale geweest. Ajax tegen, weet ik niet. Maar dat was zo intens.
Weet je hoe dat trouwens ooit is uitgetest in 1937? Ze hebben werkloze arbeiders. Het was de jaren 30 en bijna niemand had werk in Rotterdam. Die hebben ze verleid om voor een gulden en een neut daar met een paar honderd man te gaan springen in de ring. Serieus waar. Ja, dat is een test geweest. En, want het is inderdaad magisch als je in de Kuip bent en dat stadion ontploft. Zeker als je op tweede ring zit.
Ja, daar zat ik.
Dat is bijna eng.
Ja, maar ik vind het bijna eng. Ik vind het ook eng.
Kan het? Is het verantwoord? Want ze hebben toen het tijd getest. Maar we hebben het over 1937.
Jongens, als er wat in Rotterdam wordt gebouwd, dan kan je er zeker van zijn dat het niet instort. Kom op. Ook al is het 1937 geweest. Het werd heel goed gebouwd in zijn heel andere podcast. Maar ik weet dat er heel nauwkeurig werd gewerkt. Als je al werk had, dan deed je je stinkende best in de jaren 30. Dus ik weet het, mijn opa was timmerman. Heeft nog gewerkt aan de Maastunnel. En ik weet uit de overlevering dat als je werk had, dan deed je zo ontzettend je best. Dus die Kuip, jongen, die staat voor eeuwig. Neem niet weg dat als je daar een plas moet doen in de Kuip.
Oh.
En dat is de schuld, want laat ik even ook een venijnige trap uitgeven. Dat ben ik niet verleerd. De bazen van de Kuip hebben het stadion de afgelopen jaren laten verloederen. Express hebben ze het naar de kloten laten
gaan. Omdat ze een nieuw stadion willen.
Precies, het is een schande. De liefde voor de Kuip die er bij de supporters heerst, die is bij de stadiondirecteur niet. Het is heel smerig als je daar naar de wc gaat. Het stinkt er naar
maar zijn
zoals het ook in het Olympisch Stadion, hè, Matthijs? Jij bent ook wel eens wezen plassen in het Olympisch Stadion.
Maar zijn er niet alle toiletten in alle voetbalstadions vies? Ook in de arena. Als je daar komt, zeker als je...
Heel vies.
Ja,
heel
toch?
Vies.
Moeten wij daar niet eens een onderzoek
naar
doen?
Nou, dat zou best een leuk onderzoek zijn.
Ik herinner me dat ik doodsbang was.
Rioolsjournalistiek.
Toen ik een jaar of 9 was en er stond je in het stadion te plassen naast die mannen. Met allemaal van die enorme... Je wierp wel eens een blik opzij. Je was op kruishoogte, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik schrok me daar altijd de kaleren.
Ja.
Echt van die kinderarmpjes zag je
heel
dan.
Heel erg, ja. Heel erg.
Matthijs, ik ben het niet dit keer.
Waar gaat dit heen?
Kinderarmpjes, Frank.
Ja, dat is
nee,
toch...
moet je echt mee uitkijken. Er zijn die ouwtjes allergisch voor.
Die ouwtjes.
Daar ja, hoor ik zelf ook bij. Nee, trouwens heb ik één keer meegemaakt. Olympisch Stadion. Kunnen jullie je nog herinneren? Die krokettenman. Klein...
Ja.
Indisch mannetje.
Donkere man.
Witte
ja.
jas.
Ja.
Die stond...
Die langs de rijen ging.
Ja.
Ja, precies.
Die stond daar te plassen.
Waar?
En In het Olympisch Stadion.
Oh, in een wc mag ik hopen.
Met dat witte dingetje. Ja. Nog niet zijn krokettenbord voor, gelukkig. Maar ik zag wel dat hij naar buiten liep zonder zijn handen te wassen. En was daarna heel scheuterig met het aanreiken van worsten en kroketten.
Gadverdamme.
Ja.
Matig.
Ja. Slaat een beetje dood, dit verhaal.
Nee. Excuses voor deze.
Nee, want Matthijs en ik kennen die man.
Echt?
Ik heb hem zeker zien lopen, ja. Met zo'n houten bak voor zijn buik.
Ja.
Met zo'n leren riem.
Maar jij weet ook dat hij af en toe wel eens... Ook het geld, hè, dat met kwartjes en zo, zat hij ook allemaal aan. Maar ook die krokettenbeet pakken. Hij had heus niet alleen het papiertje om de krokettenbeet.
Nee, klopt.
Maar dit is een heel ander verhaal. Ik denk dat we die kant niet op moeten.
Moeten wij nog voor de volgende aflevering, waar ik natuurlijk weer te gast ben...
Ja.
Kijk, een quizje is misschien iets te kinderachtig, maar iets een voorspelling doen of zo. Dat mensen denken van, oh ja, ik wil wel weten wat het antwoord is.
Frank, zeg je nou quiz?
Ja?
Ja, kom op man. Iedereen doet een quiz in een podcast.
Nee, maar daarom dacht ik misschien een voorspelling zo? Of een slagzin.
Ik ga jou een vraag stellen.
Slagzin!
Frank, ik ga jou een vraag stellen.
Ja.
Wij hebben ook alle drie heel vaak meegedaan aan de grote Nederlandse voetbalquiz. Bij Joep van het Hek thuis.
De Aspen Trophy.
De Aspen Trophy. Bij Joep van het Hek thuis op de Prinsengracht verzamelde zich eens per jaar...
De voetbalelite.
De fine fleur van de voetbaljournalistiek en een aantal voetballers. En dat was eerst een quiz. Die maakten Joep en ik samen. Wij waren een beetje met z'n tweeën gasten hier. En daarna werd er gegeten tot diep in de nacht. En alles wat daar gezegd werd, bleef daar. Dus daar kan ik verder niks over zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat we dus een quiz hadden. Dat deed Jack van Gelder aan mee, Kees Jansma, noem het allemaal op. En die jongens hadden...
Danny Blind,
hadden niet zelden de wedstrijd waar de vraag over ging, gewoon becommentarieerd, ja. Maar wist het antwoord.
Of gespeeld.
Of gespeeld.
Ja. Maar de vraag is de volgende.
Maar ook voor iedereen die luistert,
luister,
hè?
Nee, ja, maar ik ga hem jou stellen, want ja. Hugo en Henk kennen het antwoord. Maar dit was een kraker van je welste, waar Jack van Gelder vloekend zijn potlood door midden brak. Het bestaat niet, dit is een... Nou ja, anyway. Het is 78. Nederland heeft verloren van Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Er komt een return match, want de UEFA bestaat zoveel jaar in Zwitserland. Nederland-Argentinië. Aan Nederlandse kant debuteert Tahamata. Aan Argentijnse kant speelt een zeer jonge Diego Maradona mee. Tot zover een beetje de wat feitjes. Het bestond dat in de tweede helft van deze wedstrijd stond er in het Nederlands elftal twee spelers die precies dezelfde voor- en achternaam hadden. Wat is de naam van die spelers?
Voor- en achternaam.
Ja, dus ze hebben precies dezelfde naam. In één elftal, Nederlands elftal, 78.
Mag ik hier de volgende aflevering op terugkomen?
Ja, dat kan.
Is goed?
Ja.
Want je hebt nu bijvoorbeeld heel veel de Jongs, met Nigel de Jong natuurlijk, Frenkie de Jong, Luc de Jong, noem maar op.
Zeker.
Siem de Jong.
Dat is niet goed.
Zeker. Nee, dat weet ik. Nee, dit gaat over 79, denk ik.
En men kon het niet geloven. Maar goed, ik overdrijf niet eens eigenlijk. Dit was
jullie
natuurlijk
koppen,
al...
jongen. Jullie zitten zo te genieten, men, Hugo.
Wisten jullie toen het antwoord uit? Want heel weinig mensen wisten het antwoord.
Nee, ik ook niet.
Nee,
maar weten jullie het nu nog wel? Omdat jullie toen goed hebben opgelet.
Nee, ik ben het vergeten.
Ben je het echt vergeten?
Ik weet het zeker.
Ja. Nee, maar het was dus echt...
Ik ga ook zo even zoeken. Maar tweede, kom jij podcast uitzending 2 hierop terug?
Ja, zeker.
Ja, nu vraag ik wel aan jullie, want ik ben daar zeker niet bedreven in, om een goede afronding te creëren. Wie gaat dat doen?
Mag ik toch naar de senior kijken?
Ja, ik ook.
Hoor. Nee, ik kan echt absoluut niet afronden. Ik kan absoluut niet afronden. Nee, nee.
Nou, dan moeten we er gewoon hard uit met zo'n...
Nou ja, jij rond elke... Ik zei altijd tot zover.
Ja, ik zeg altijd tot morgen ook.
Ja.
Op de radio.
Tot zover. Yes, there used to be... Ballpark right